Onze boeren hebben BBB gestemd. Gelukkig hanteren de kredietboeren nog een AAA-status voor ons land. Een AAA-status zal voor Credit Suisse niet zijn weggelegd, Niels.
Ik denk voor niet, want inderdaad, voor de mensen die dat niet weten, AAA, dat is natuurlijk geld voor de meest kredietwaardige partijen. En in het geval van Nederland hebben wij de hoogste kredietwaardigheid.
Maar Credit Suisse niet meer?
Nee, sowieso de vraag hoe lang ze überhaupt nog een rating krijgen. Maar dat is een ander verhaal.
Dat zal junk zijn, denk ik.
Ik sluit vanuit dat dat wel eens zo zou kunnen zijn.
We mogen altijd graag deze podcast met de deur in huis vallen. Ik ga dat ook meteen maar doen. Ik had een vraag op Twitter van René Berg. Wat moeten we met onze aandelen Credit Suisse? Ik denk niet dat er heel veel Nederlanders in Credit Suisse zullen zitten. Het aandeel lag al jaren, vreselijk beroerd. Maar ja, als u daar toch nieuwsgierig naar kijkt, of u ruikt een kans, of u wil iets, ik zou het niet doen.
Nee,
ik bedoel, wat voor oplossingen voor Credit Suisse gaat komen? Die aandelen die gaan naar nul.
Kijk, het ding is sowieso, kijk, natuurlijk dat steunpakket van 50 miljard aan leningen is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat is vooral
voor de Zwitserse Centrale Bank.
Juist, dat is vooral voor de korte termijn. Want kijk, als je aandeelhouder bent, dat is wat we altijd zeggen, is je moet wel lange termijn kijken. Nou, zo'n Credit Suisse, dan kun je op korte termijn kunnen ze misschien overleven. Echt korte termijn, maar ja, voor wie gaat er nou in hemelsnaam nu nog zaken doen met Credit Suisse? Stel, ik ben CEO van een bedrijf die naar de beurs wil. Ik zoek partijen om die beursgang te begeleiden.
Zijn er dan wel minder geworden deze week?
Nee, oké. Maar dan wil je wel een partij die er over een half jaar van je weet. Nou, die is in ieder geval, dan is die degene er nog om het überhaupt nog te laten plaatsvinden. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat Credit Suisse betrokken wordt bij beursgangen. Ook stel, je bent een grote klant, hè, met veel spaartegoeden daar. Het is weliswaar, lijkt het nu verzekerd. Maar ja, ik zou dan nog wel eventjes over nadenken wat ik met mijn geld zou doen als ik daar veel geld zou hebben stallen. Dus daar zullen meer mensen zo over nadenken. Dus ja, voor de lange termijn zie ik dit eerlijk gezegd niet goed gaan. En lijkt het meest waarschijnlijke scenario is dat het dan uiteindelijk wordt opgesplitst. En dat andere banken delen van Credit Suisse gaan overnemen.
Ja, dat is wel overwegend een beetje het idee wat de grote zakenbanken hebben. En dan, ja, dat is eigenlijk wel heel pikant. Er ligt misschien wel een sleutelrol weggelegd voor een Ralf Hamers.
Ja.
Dat is namelijk de ex-CEO van de ING. Hij is nu CEO van UBS. Dat is natuurlijk die andere grote Zwitserse grootmacht. Ja, en iedereen gaat ervan uit dat hij voor 1 euro, 1 Zwitserse frank, iets meer waard. Uiteindelijk Credit Suisse gaat opkopen, al dan niet met hulp van de SNB. En dat helemaal afgewikkeld wordt. Zullen onderdelen verkocht worden, opgeheven, noem maar op. Misschien wel weer naar de beurs.
Kijk, dit is ook niet houdbaar. De reden waarom Credit Suisse natuurlijk in de problemen is gekomen, omdat ze altijd in het verleden altijd bij de verkeerde projecten waren. Als er een bepaalde grote partij failliet ging, dan was Credit Suisse wel, net als ABN AMRO in het verleden, altijd wel de financier ervan. Dus doordat er fout op fout op fout werd gestapeld, komt zo'n bank in de problemen. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan hebben we de poppen aan het dansen.
Ja, of zit inderdaad op een Lehman Brothers 2008, de grote kredietcrisis natuurlijk van exact 15 jaar geleden, gaat uitdraaien. Daar gaan we het uiteraard over in deze podcast over hebben. Nou, u hoort het al, inderdaad welkom bij de EX Beleggers Podcast. Het is vrijdag de 17e alweer. Het is kwart over 11, de AX staat plus 0,9, spiekte ik net nog even, begonnen ietsje mooier. Wat voor soort rally vind jij dit nieuws? Ik vind het niet echt een opluchtingsrally. Want de banken, de verzekeraars, die echt van de week op een donder hebben gehad.
Die blijven slecht liggen.
Ja, slechte stijgingen.
Ja, slechte stijgingen. Daar heb je het wat over. Maar dan zul je denken, wat slechte stijging, wat betekent dat? Nou, inderdaad, als de markten wat hard omhoog gaan en dat dan zo'n hard afgestraft aandeel misschien 0,1, 0,2% omhoog gaat, dan voelt dat eigenlijk als een daling. Dus dat noemen wij dan op kantoor een slechte stijging.
Een slechte stijging. En wel bij Just Eat Takeaway bijvoorbeeld, hè, dan denk je ook, opluchting in de markt, huppatee met die handel. Maar nee, het wil niet echt. We hebben altijd een these en een antithese. Als we slechte stijgingen hebben, dan hebben we ook mooie dalingen.
Mooie dalingen. Nou, dat is bijvoorbeeld als we een hoger beta-aandeel, bijvoorbeeld Basic Fit. Als dan de markt min 3 gaat en Basic Fit gaat min 1,2. Ja, dan hebben we een hele mooie daling.
Ik had dat van de week ook bij ASML. Die dachten dat de ING min 10 ging, ABN AMRO min 10. En ASML deed min 1,4. En dat, nou, dat voelde bijna goed gewoon. Ja. Dat je denkt, ah, dat
dan
valt
denk
mee.
Je van, nou, ik zit in de goede aandelen.
Ja, ja. Ja, want ik heb ook Shell en ASR sinds een week. Verzekeringsaandelen. Daar gaan we deze podcast ook over hebben. Want ik was alweer aan het uitweiden. Uiteraard, u hoort hem al even. Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. Ik ben Aartse Kamp. Ik ben marktcommentator van IX.nl. Wij nemen u in deze wekelijkse podcast weer mee langs de markten. We lopen langs een paar aandelen. Ja, we gaan het natuurlijk vooral over hebben. Wat is dit nou echt? Een echt bankencrisis? Want als ik stiekem uit mijn ooghoek kijk. Een week geleden begon het. Daarom zeggen we er ook altijd bij hoe laten we deze podcast opnemen. Want we zaten voor het faillissement van Silicon Valley Bank aan. Dus vandaar dat we het altijd even vertellen. We hebben trouwens vandaag ook nog een grote optie-expiratie. Maar tegen die tijd dat u deze podcast hoort, zijn we daar al doorheen. Niels, ben ik nog dingen vergeten?
Nee, ja, goed, wat we gaan behandelen. Natuurlijk ook ECB-rentebesluit bijvoorbeeld. Gaan we nog doen. Farming, ja. Ja, dat kan niet anders dan dat we dat ook gaan behandelen.
Ja, inderdaad. Ga kaart onderuit vandaag.
Basic Fit had cijfers. Natuurlijk erg sterk. Ligt heel erg sterk deze
maar
week.
Ordina dus. Speelt toch ook wat?
Ja, gaan we het ook over hebben. Dus nou, er is weer genoeg te bespreken. Ja, maar de nadruk ligt natuurlijk wel op de verzekeraars. Want ik... Ja, mijn hele mailbox is zo'n beetje ontploft met vragen over wat moet ik nu met verzekeraars doen? Is het een mooi bijkoopmoment? Dus dat is natuurlijk een mooi moment, ja, mooie gelegenheid om het daarover te hebben.
Inderdaad. En uiteraard ook even de bankaandelen. En we lopen ook even kort langs de cyclicals. Want bijvoorbeeld Shell, ArcelorMittal, zag u van de week ook bewegen. Alsof het ARK Innovation Fund was, ja. Zo ongeveer. Kei en keihard. Daar zijn we er. Waar zullen we mee beginnen? Die brede markt. Maar ja, Credit Suisse, we noemen het al even. In Amerika speelt natuurlijk op dit moment vooral First Republic Bank speelt een rol. Naar het faillissement van Silicon Valley. Die lijken gered met een pakket. Van 30 miljard. Dan hebben we het over kleine banken, regionale banken en dan dit soort bedragen. JP Morgan Chase is onder meer ingesprongen. Wat denk jij, Niels? Zijn we er? Dat is ook de vraag die iedereen aan ons heeft.
Nou, ik verwacht wel dat er waarschijnlijk nog wel meer kleine banken, dat daar slecht nieuws naar buiten komt. Ook omdat ja, je ziet toch dat de spanning wat oplopen en dan loop je het risico dat toch mensen hun geld weghalen bij die kleinere banken. Dat ze dan denken, nou, dan stal ik mijn geld liever bij de grotere banken. Dan krijg ik weliswaar een lager rentepercentage. Maar dat voelt dan heb je wel iets meer veiligheid voor terug. Dus als die beweging zich doorzet, dan zul je zien dat het niet bij deze banken blijft. Alleen wat je wel, en dat is als je natuurlijk de vergelijking met 15 jaar geleden trekken, ja, toch wel, er wordt wel veel sneller actie ondernomen. Om in ieder geval deze bank te reden, om in ieder geval te voorkomen dat we een besmetting krijgen naar bijvoorbeeld de grotere banken.
Ja, want dat zie je zelfs bij de relatief kleine Silicon Valley Bank. Overigens, dat klein is echt relatief. Een paar jaar geleden op de top was de bank 40 miljard waard. Dus dat is net zoveel als ING op dit moment. Dus klein is echt relatief. En als je ziet hoe dat wereldwijd gewoon gevolgen heeft. Zelfs hier, je noemde al even Farming natuurlijk ook. Die had daar natuurlijk ook geld staan. Maar tot in Japan toe allerlei start-ups die ineens zonder geld zitten. Want ja, dat Silicon Valley was een beetje een zoete inval, heb ik intussen begrepen uit alle persstukken. Van als je een hip tech bedrijf had helemaal als je aan inclusiviteitscriteria voldeed, dan liep je naar binnen en dan ging je met een zak geld naar huis. Die start-ups, die moeten nu natuurlijk naar JP Morgan en Wells Fargo. En daar zijn ze wel even wat strenger.
Ja, en dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld bedrijven die dus, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, Sofina, die belegt dus grotendeels ook in groeibedrijven, start-ups, dat soort aandelen nu echt onder druk komen te staan. Omdat het ook voor start-ups moeilijker wordt om zich te financieren. En dat leidt ook tot een lagere waarde van die ondernemingen.
Is dat ook de reden, dat viel mij vandaag ook op, dat zeg maar de techfondsen die winst maken, die doen het heel goed. Ook natuurlijk onder meer gevoed door de lagere rentes. Maar die geen winst maken, die liggen een stuk moeilijker.
Ja, nou ja, dat verbaast mij niets in dit soort periodes. Dat we toch naar de wat... Ja, we willen dan de wat sterkere bedrijven in portefeuille. En die komen dan ook boven drijven.
Ja, ja, zoals onze chippers bijvoorbeeld. Die gaan uitstekend op dit moment. Dat is trouwens wel heel opmerkelijk, hè? Ik bedoel, een week geleden begon die crisis met het faillissement van de SVB. En wat heeft het goed gedaan? Dat is defensief en tech. Ja. En crypto.
Ja. Crypto, ja, dat kun je helemaal geen. Maar over crypto gaan we het aan het einde van de podcast nog hebben. Maar dat wordt een kleine teaser voor de luisteraar.
Dus, Oké, ja, ik weet van niks.
Nee, maar dat weet ik. Okay, maar dat maakt
dan wel wat je nog ter sprake bent. Maar het is echt, ja, is dat nu de wijsheid? We hebben het afgelopen jaren over gehad. crypto, bitcoin voorop natuurlijk, zou een hedge zijn tegen inflatie, tegen recessie, tegen aandelen die kelderen. Nou, noem alles maar op. En dan blijkt hij heeft allemaal schromelijk gefaald. En nu ineens gebeurt het dit.
Dan is het ineens een hedge tegen een bankencrisis. Maar ja, goed, zover...
Terwijl er ook nog een cryptobank failliet ging. Daarom, dat
zover wil ik natuurlijk niet gaan. Maar het valt mij ook op dat crypto er erg goed bij ligt.
Ja, bitcoin staat boven 26.000. Dat is de hoogste stand in ruim een jaar volgens mij. Dus ja, als je kijkt wat er gebeurd is het afgelopen half jaar. Eigenlijk ja, sinds november was dat FTX begon te spelen. Echt werkelijk een tsunami aan een omkieperende partijen, maar Bitcoin zelf is niet stuk te krijgen.
Dat noemen we dan een technisch sterk signaal. daarover later meer.
Is dit een slechte of een mooie stijging?
Nou, als het zo hard omhoog gaat, noemen we het wel een mooie stijging.
Ja, maar, dat denk ik ook wel. Maar goed, we waren bij...
De banken, zullen we daar denk ik... Want we kregen daar zowel over de verzekeraars als over de banken veel vragen van.
Ja, want je noemde één aspect natuurlijk. Dat is een bankrun. Daar komt het wel op neer. Dat iedereen gewoon zijn geld netjes op de bank laat. Maar wat natuurlijk ook speelt, is dat niemand in de sector weet bij welke partijen nog meer dit risico speelt als bij Silicon Valley. We zagen het al bij een broker, Charles Schwab. Dat staat dramatisch lager in de VS. Volgens mij is dat de grootste Amerikaanse broker.
Maar je ziet wel dat zijn er wel echt issues in de VS. Omdat daar zijn die, met name Trump heeft dat gedaan, heeft die regelgeving voor de wat middelgrote en kleinere bank echt versoepeld. En daardoor krijg je dus dit soort problemen. Dat ze toch meer risico nemen. En als dat niet goed uitpakt, bijvoorbeeld wat we met die Silicon Valley Bank hebben gezien. Deposito's, dat geld inzetten, dat geld van klanten om dan lange termijn obligaties te kopen. Nou, dat is natuurlijk prachtig als de rentes omlaag gaan. Maar ja, gebeurt het tegenovergestelde. Ja, dan zit je met de gebakken pillen. Dus dat is een verschil. En als je echt kijkt naar de Europese bankensector, ja, die is aanmerkelijk beter gecapitaliseerd. En dat is wel een duidelijk verschil met 2008. Alleen...
Ja, kun je even kort uitleggen, als analist, wat betekent het nou precies als een bank voldoende of niet voldoende is gecapitaliseerd?
Ja, daar heb je bepaalde ratio's voor. En ik bedoel, die vind je ook heel mooi op Premium. Martin, dat let onze analist Martin Krum ook altijd op. Dat is het eerste waar hij naar kijkt, die buffers van de bank. Want hoe hoger de buffer van een bank, hoe meer geld je ook overhoudt om bijvoorbeeld dividend, aandelen, inkoopprogramma's te doen. En je ziet gewoon dat gewoon het verschil met die buffers die ze nu aan moeten houden, zijn aanmerkelijk beter dan toen 15 jaar geleden. En dat is wel een essentieel verschil. En dat zie je ook met de verzekeraars. Want als we dan overstappen naar die verzekeraars, ja, dat verbaast mij helemaal hoe hard die omlaag zijn gegaan. Een mooi voorbeeld, ASR, dit jaar 20% lager ongeveer. Ja, en dan zit je te kijken. Ik zit te kijken naar de cijfers. 30% van hun operationeel resultaat is schade. Nou, dus die hebben daar helemaal niets met die affaires te maken. Dan is het ook nog eens een keer zo dat hun solvabiliteitsratio echt wel heel sterk is. Rond die 200%. Dus dat die combinatie is. Het is gewoon een goed gecapitaliseerde verzekeraar. En met ook een sterke schadetak. Dus ja, ik zit ernaar te kijken. Ik zie die link niet. Natuurlijk zie ik ook wel dat financials, dat het sentiment slecht is. En dan ligt het voor de hand dat ook verzekeraars daar deels in meegaan. Alleen de heftigheid die ik nu gezien heb, is wel heel groot. En dan is ASR natuurlijk een voorbeeld van. Maar Aegon is misschien een nog mooier voorbeeld. Ja, ik weet ook wel dat Aegon in 2008 bijna stuk ging. Alleen... Ja, een belangrijk verschil, dan hebben we het weer over die buffer. Ja, als ik dan kijk, de solvabiliteitsratio van Aegon.
Hey, je had een leuk sommetje.
Ja,
leuk sommetje. Wat is de beurswaarde van Aegon?
Nou ja, dat is misschien... Kijk, die solvabiliteitsratio van 208% is gewoon het beste van alle Nederlandse verzekeraars. Dat is extreem goed. En twee, kijk, we weten, Aegon heeft een deal met ASR gesloten. Dus ze verkopen hun Nederland-tak, levensactiviteiten in Nederland. Nou, daar krijgen ze in contantum 2,5 miljard voor van ASR. Nou, plus nog eens een keer 30% van de aandelen van ASR. Nou, dat bij elkaar is al meer dan 4 miljard.
En wat is de beurswaarde van Aegon as we speak?
Ja, 8. Dus dat is al meer dan de helft. En dat terwijl dus de Amerikaanse activiteiten hebben een veel groter aandeel in de winst dan Nederland. Dus ja, ik kan dat niet. Ik kan die enorme koersdaling van Aegon gewoon niet verklaren. En dat maakt voor mij ook dat ook ik wel overweeg om bij te kopen. Ik weet eigenlijk wel zeker. Ik heb er alleen de tijd nog niet voor gehad. Want het was echt een hele drukke week. En ik vind altijd voor als jij een transactie doet, moet je daar goed de tijd voor nemen.
Ja, dat doe ik ook. Daarom neem ik mijn computer met mijn brokerkant mee naar kantoor. Ik bedoel, wil je echt even... Ja. Tenminste, voor mij is een order ingooien niet zomaar even routine... wat ik tussen twee slokken koffie door doe. Dus ga ik echt even voor zitten. Ja. Jij hebt dat dus ook.
Ja, en ik zie dit dus echt... Zeker als het gaat om de verzekeraar... zie ik dit echt als een bijkoopmoment. Ik vind wel, met banken moet je wel toch voorzichtig blijven. Want hoe goed ook een bank gecapitaliseerd is... Ik vond een mooi voorbeeld wat RTLZ zei. Was als RTLZ met de cameraploeg bij een pinautomaat van de ING gaat staan... En dan gaan al mensen daar hun geld weghalen van de bank. Dus een bank is wel afhankelijk. Als iedereen daar zijn geld weghaalt, ja, dan kun je een hele goede buffer hebben. Dan val je alsnog om.
Ja, een gezonde bank kan bij wijze van spreken de een tel failliet.
Daarom. Dus met banken ben ik altijd van natuur, van huis uit al voorzichtig. Maar bij verzekeraars, ja, ik zie dit als een heel mooi bijkoopmoment. En dan is het wel zo, dan werd ook de vraag gesteld, welke moet je kopen? Nou, ik ben over alle drie enthousiast. Maar dan zou ik dan toch voor de best gecapitaliseerde gaan. En dan ga je toch eerder richting Aegon en ASR. Maar ook NN, jij heeft toch in het verleden bewezen dat ze, ja, als er één verzekeraar is die zijn risicoprofiel altijd goed op orde heeft, is het NN. Dus ja, ik ben over alle drie enthousiast.
Ik heb er eentje gekocht. Ik heb ASR gekocht deze week.
Ja, wel een paar dagen te vroeg.
Kijk, dat vind ik... Dat.
Dat zegt
ja.
dan...
Ja, dat
maakt
vind
ook
ik
allemaal
dat,
niks uit.
Ja, dat vind ik dat koersen koekeloeren. Nee, dit is even College Buffett. Want natuurlijk, het had lager gekund. Maar ik bedoel, wanneer koop je een aandeel? Dat vind je als je gewoon de prijs goed vindt voor de waarde die je koopt, toch? En wat de koers morgen doet, dat weet je niet. Dus op zo'n manier heb ik ze gekocht.
Nee,
ik bedoel,
maar daar heb je ook helemaal gelijk
ja,
in. Het
ik bedoel, ik
maar
zie gewoon ASR, wat ik mede ook door jouw stukken, die gewoon langer op de korrel heb. Die doen gewoon op een gegeven moment 7% dividend. En ik weet wat er nog meer aankomt. Het bedrijf presteert sterk. Dus ik wilde ze gewoon wel hebben. Ja, dat ze dan de volgende dag nog 5% extra omlaag gaan. Ja, ik koop ze bij een hold. Dus,
zo moet je dat is ook precies de juiste manier om daarnaar te kijken. En zo doe ik dat ook. Omdat ja, ik weet natuurlijk ook niet of het, dat het 2 dagen later lager staat. Maar ik kan er wel een beetje om lachen. Als jij dan
is dat leuk.
Heb je eigenlijk de moed bijeen geraapt? Want jij bent toch een echte ETF-belegger. Om dan nog weer wat extra individuele aandelen. En dat je dan meteen even nog een tik na krijgt.
Dat vind jij lekker, hè?
Ja, ik kan er altijd wel een beetje van genieten. Maar dat maakt niet uit. Ik zit er zelf ook in, hoor. Dus laat dat helder zijn.
Ja, volgens mij heb jij...
Ik denk dat ik ook wel iets meer heb dan jij.
Dat weet ik wel zeker. Maar dit is denk ik typisch beleggers onder elkaar. Van altijd even wie heeft het scherpst ingekocht. Maar natuurlijk, per saldo maakt het natuurlijk niet uit. En ik denk dat ons dat allemaal heel veel rendement kost. Want we maken natuurlijk allemaal elkaar gek de hele dag. Van wie koopt het scherpst in en wat gaat het hardst. Uiteindelijk is het natuurlijk niet waar je de knikkers mee verdient op de beurs.
Nee, dat is toch lange termijn. Op brede markt nog toch één dingetje. Denk toch dat ECB rentebesluit. Daar is denk ik niet zo heel veel over te zeggen.
Nee,
50 basispunten.
Eigenlijk was het wel een heel goed rentebesluit. Ja, ik zat me wezenloos te vervelen dat uur lang. We waren ook heel andere dingen aan doen, Niels. Maar in ieder geval, wat in ieder geval opviel was dat mevrouw... Die is me echt bijgebleven. Mevrouw Lagarde had een knalrood vest aan. Dat vind ik niet zo handig op dit soort dagen. Maar goed, in het verleden hadden we het ook altijd over de stropdaskleur van Mario Draghi. En er zijn ook prachtige beursverhalen over. Nee, eigenlijk was het een saai, voorspelbaar rentebesluit. Ik denk dat het daarmee een goed rentebesluit was. Want een rentebesluit moet saai en voorspelbaar zijn.
En volgende week hebben we natuurlijk de Fed. En dat
ja, en de Fed is dat... heel wat minder voorspelbaar op dit moment.
En dat is natuurlijk het interessante. Dat toen wij de podcast op zo'n namen zo ongeveer... Toen ging de markt nog uit van 50 basispunten erbij. En nu hoorden we van een Goldman Sachs... Die al zei van nou vanwege alle onrust waar er sprake van is, zou het zomaar kunnen dat de Fed een rentepauze inlast. Dus dat is, ik weet niet hoe de marktverwachting nu
maar
is.
Een kwartje hoger.
Kwartje. Dat is bijna op dagbasis verandert dat.
Ja, op uurbasis bij elkaar. Dus afgelopen week is de rentemarkt gewoon 2 keer drastisch gedraaid. Van een kwartje erbij naar een kwartje minder.
En weet je welk bedrijf daar het bij uitstek van profiteert? Verras je, dat maakt niet uit, want je weet het wel. Flow traders. Die verdienen juist die beweging, die schommeling in die rentemarkt. Dus veel mensen denken dat het alleen maar de aandelenmarkt is waar ze van profiteren.
Ja, maar
dan
moet
ook
je
de
goed uitleggen. De volatiliteit in de rente- en aandelenmarkt. Voor de aandelenmarkt kijken we natuurlijk naar de fixindex. De CBOE fixindex. Volatiliteit. Die is inderdaad even opgelopen naar 30, maar het is toch ook alweer uitgelopen. Maar wat veel harder gaat, dat is de MOVE index. Of de MOVE index. MOVE. Bank of America MOVE index. Dat is de volatiliteit van de obligatiemarkt. En die staat op hoogstand sinds Lehman Brothers 15 jaar geleden.
Ja, nou, kijk, en daar pakt en dan kun je er gif op innemen dat die eerste kwartaalcijfers van Float Traders wel goed zijn. Dus,
ja, ik had deze week echt het idee dat ik zat naar de koers van Float te kijken. Van, weten mensen uit het eigenlijk wel? Dat bleek ook uit de Q4-cijfers van Float Traders. Dat kwartaal was er ook veel volatiliteit in de obligatiemarkt. Daar hadden ze veel geld aan verdiend. Dus,
ja, maar ze zijn ook wel wat opgelopen. Alleen, dit zijn wel korte termijn dingen. Dus je gaat niet ineens Float Traders zou niet ineens 20% meer waard moeten zijn, omdat we nu eventjes een hogere volatiliteit in obligaties hebben.
Maar wel iets meer. Er gaat gewoon een mooi dividend aankomen over
klopt.
Dit kwartaal.
Dus, goed, ik denk dat vond ik wel leuk om even mee te nemen. Maar ik denk dat we nu wel brede markt gehad hebben en natuurlijk de banken en de verzekeraars. Maar dan we zijn een beetje halverwege. Dus dan is het tijd voor het vragenrondje. We trappen af met een vraag van Chris. En hij vraagt, in hoeverre mag ik een holdadvies interpreteren als buy? Wanneer de koers aanzienlijk daalt naar de paaldatum, wanneer jullie het advies geschreven hebben. Ja, ik snap dat vrij, hè, dat kan wel eens voor de hand liggen. Dat je denkt, je hebt bijvoorbeeld een koersdoel van 30 en met een holdadvies. En dus een koers zakt van 30 naar 25. Ja, is dat meteen dan, kan ik dat meteen zien als koop? Nou, ik zou daar wel altijd voorzichtig mee zijn. Want het kan zo zijn dat in die tussentijd wel iets is gebeurd. Bijvoorbeeld qua marktsituatie. Ook voor het bedrijf. Dus ik zou daar voorzichtig mee zijn om dan meteen te kopen. En eerder dan misschien te wachten totdat we met een update komen. Want ja, er kan altijd wat gebeuren. Ja, soms als er met 30 verschillende aandelen tegelijk wat gebeurt. Ja, je kan niet alles tegelijk behandelen. Dus,
meen je dat nou?
Ja, wees daar wel voorzichtig mee.
Het meest fascinerende is altijd nog een advies dat van sell naar hold gaat. Hè?
Het is vrij logisch. Voor de mensen die dan niet verkocht hebben, dan die mogen het dan vasthouden.
Zoiets.
Volgende vraag. Van Lavro. En dan zeg je, waarom wordt bij het bepalen van het koersdoel, waarom noemen jullie niet altijd het de verdisconteringsvoet? Dus eigenlijk het rendement dat
voor
je eist op een belegging.
Voor je losbarsten, Deals. Want daar heb jij hier een heel mooi verhaal over. Zijn mensen niet een beetje te veel gefixeerd op koersdoelen? Ik heb zelf altijd zoiets van, dat is gewoon wat je het eigenlijk theoretisch uitrekent. Wat is een aandeel waard? Als je en dan ga je natuurlijk altijd uit van de gangbare economische situatie op dat moment. De bedrijfstechnische zwarte zwanen, zoals wat er nu afgelopen week voorbij komen. Ja, daar kan je gewoon geen enkele rekening mee houden of wat de brede markt gaat doen.
Nee, kijk die koersdoelen, dat is wat ik het waard vind. Dus inderdaad op basis van de huidige rente, de fundamentals van een bedrijf,
precies. Wat je nu
alleen
weet.
Alleen dat betekent niet dat ook meteen die koers daar naartoe gaat. Dat is wel eens wat mensen soms denken. Als de koers 4,5 en ik kom op een koers van 4, dat het meteen naar die 4 gaat. Want het kan zo zijn dat de markt gewoon iets hoger waardeert. En op het moment dat je dan weer een jaar verder vooruit kijkt, dan gaan vaak ook die bedrijfscijfers verbeteren dan weer, waardoor ook weer je koersdoel omhoog gaat. Dus het is altijd, wat vind ik het op dit moment, of eigenlijk tussen nu en binnen een jaar, vind ik het waard. Dus mensen zijn er heel erg op gefixeerd, dat weet ik.
Maar op de vraag te beantwoorden.
Ja, dus oké. Okay. Nou, dat was.
Dat is hem eigenlijk al wel.
Oké, helemaal goed.
Nou ja, vind ik wel.
Oké, dan gaan we door. met een vraag van meedoen of winnen. En die gaat over opties. Want hij zegt, een vraag voor de podcast. Want ik probeerde laatst langlopende calls op Volkswagen aan te schaffen. Maar tot mijn ergernis zag ik dat er geen bied- en laadkoers was afgegeven. En hij dacht, dat moet toch een market maker moet dat toch verplicht afgeven. Maar dat is voor langlopende opties, zeker in Duitse aandelen, weet ik dat uit eigen ervaring.
Okay.
Dat is niet altijd het geval. Je hebt wel vaak dat de broker een bepaalde waardeindicatie geeft. Maar dat kan soms zo zijn dat er wel een bepaalde indicatie is van de waarde van die optie. Op basis van ook andere strikes, optiecontracten. Alleen, dan zit er geen bied en laat. Dus dan moet je zelf invullen wat je het waard, wat je zelf wil betalen. En daar moet je wel echt mee opletten.
Want
als jij daar te veel afwijkt, dan je maakt een misklik. Ja, dan heb je zomaar een slechte deal te pakken. Dus daarom alsjeblieft met opties, kijk heel goed naar de andere strikes. Wat is wat is die ongeveer waard? En ga dan iets onder zitten. En dan is het even wachten dat die wordt aangetikt.
Dit is niet voor beginners.
Absoluut niet. Nee, want ik zit natuurlijk in langlopende calls op Bayer en Deutsche Telekom.
Je had er een paar lopen, dus dat was een mooie vraag voor jou.
Oké. Okay. Heb jij nog een vraag op? Want er kwamen best wel wat vragen op Twitter.
Ja, er waren vooral over de verzekeraars. Maar ik had ook nog even een aansluiting van een Arjen Bieleveld. Die vroeg van, wat ga je met je adviezen? Je hebt strong buys op de verzekeraars staan. Wat ga je daarmee doen?
Ik denk, ik kom sowieso met een update. Maar ik denk wel in de trant wat ik net al zei. Ik zie dit wel vooral als een als een bijkoopmoment. Oh ja, daar zal het wel op neerkomen. Ik pak ook nog eventjes mee de nieuwe IFRS-vereisten. Dus een beetje boekhoudkundige regels. Die zijn ook aangepast.
Ja,
dus
boekhoudkundige regels zijn heel belangrijk bij verzekeraars.
Zeker, weet ik. Dus daar ga ik het ook nog in hebben in het premium artikel. Verwachten misschien wel maandag op de website.
Oké, okay. Nou nogmaals, ik heb ze gekocht deze week een plukje AZR. Dus misschien dat ook wel een beetje
aangeeft. Ik denk dat je daar wel veel plezier van gaat beleven.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat ongeveer ook het sentiment hier aangeeft.
Nou, tot slot een vraag van Mike Vrijer. En een vraag, wat zijn jullie favoriete vakantiebestemmingen? Aangezien AJ zo goed als met pensioen kan en Niels in zijn wilde jaren zit.
Hebben echt geen zinnige vragen in deze markt? Wel leuk dat mensen luchtig blijven.
Tuurlijk.
Dat is wel... gewoon camping Bakken natuurlijk. Ja? Dat weet ik veel.
Ja, ik heb niet echt... Bij mij hangt het altijd af. Ik koppel mijn vakantie altijd aan sportevenementen. Dus dat kan voetbal zijn. Dat kan Formule 1 zijn. Maar ook darten, of je dat nou sport...
Als ik dat wil
wat
zien,
anders,
dan kijk
maar...
ik wel op Google Street View.
Dus, dus ik ga vaak die sportevenementen achterna.
Oké, laten we maar gauw verder gaan.
Ja, want we zijn nog wel nodig aandelen te bespreken.
Ja, moeten we het nog even, volgens mij moeten we het ook nog even, voordat we naar Farming gaan, Ordina en wat hadden we nog meer, Basic Fit, moeten we het even over de cyclicals hebben. Ik zei het al even aan het begin van deze uitzending, technologie en defensieve aandelen zijn gestegen deze week, maar met name financials. Die zijn gedaald. En dan nog die ene categorie aandelen. Cyclische aandelen lagen deze week ook heel slecht. Met Shell en Arcelor als uitschieter, denk ik. Signify lag ook heel erg slecht.
Jij vindt Shell een cyclisch aandeel?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, het staat natuurlijk wel in de categorie defensie. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk wel deels afhankelijk van olie en gas, uiteraard.
En de conjunctuur. Maar de klasse van Shell is natuurlijk altijd geweest dat ze, zeker met hun dividendbeleid, daar altijd tussendoor surfden. Daardoor werd het natuurlijk een weduwe en wezenfonds. Maar in wezen volgens mij is het gewoon hartstikke cyclisch, in essentie.
Ik vind het nog wel meevallen. Nee,
het is een theoretisch debat, maar in ieder geval... Ik denk zelf dat het erop duidt. U hebt ook de olieprijs deze week gezien. De gasprijs is ook weer verder gedaald. Dat is ook wat je op de network ziet. Dit hele creditcrunch die er eigenlijk aan de hand is. Want banken zijn nu meer met hun eigen balans bezig dan met die van alle bedrijven die langskomen, die graag geld willen lenen om business te gaan doen. Het gratis geldtijdperk is eens te meer over. Dat is denk ik wel een conclusie na deze week. En dus dat zou gewoon een economische recessie zijn. Dus dat er toch een soort van dubbele recessie gaat komen. We zijn de afgelopen winter goed mee weggekomen. Maar misschien dat die er toch nog wel in gaat klappen. En dat zou die kunnen verklaren van die cyclische aandelen.
Ja, maar dan had ik ook wel verwacht dat de chippers heel slecht zouden liggen als de conjunctuur zou verslechteren. In solar staan we ook wel niet. Het valt ook allemaal wel
mee. Je moet altijd proberen een markt te duiden en te verklaren.
Die is heel lastig.
Die zelf nooit vertelt wat er nou echt aan de hand is. Het is altijd duiding. Het is geen harde wetenschap om de markt te volgen. En zolang niemand... op zijn orderbriefjes hoeft te zeggen waarom hij of zij verkoopt, zullen we nooit weten waarom bewegingen echt zo zijn. Dus vandaar, je moet altijd gissen en er zijn altijd koersen die uit de pas lopen. Ja. Dat is bijna altijd het geval.
Moeten we er nog meer over zeggen? Ja, het is gewoon, ik denk dat we het brede plaatje wel hebben geschetst.
Ja, ik denk het ook
dus,
wel.
Dus defensief en technologie omhoog.
Jij
liet
er van
omhoog,
gaat te denken om Shell te gaan kopen.
Nou, dat past, nee. Want
het past niet in jouw portefeuille, zeg. Je hebt 30 aandelen of zo, je hebt niet één energiebedrijf.
Nee, maar smeer ook uit principe. Dus ik wil niet investeren in fossiele industrie. Ja, dat is gewoon een principe kwestie. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over.
Zeker wel een keer. Maar is je goed recht overigens.
Ja, dus ik neem ook andere mensen dat niet kwalijk. Ik neem andere mensen ook niet kwalijk omdat die dat wel doen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Niels Koerts, aandelenanalist bij IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips. De beste analyses van onze experts... Toegang tot het modelportefeuilles en een wekelijks expert magazine. Het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar iex.nl/actie voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee. Verder.
Farming denk ik maar. Hè?
Ja, dat is toch wel een beetje vooral vandaag de beweger...
Het is volgens mij niet voor het eerst dat als Farming komt met cijfers. Dat was natuurlijk gisteren het geval. Daar dacht ik ook wel wat op omlaag.
Ja, viel wel mee geloof ik. Weinig beweging.
Ja, maar het is niet voor het eerst dat de dag erna pas een echte koersreactie is.
Ja, maar ik kan dat toch niet echt duiden. Want aan de ene kant, die cijfers vielen niet echt. Het was niet eens zoveel slechter dan verwacht. Kijk, die netto winst van 18 miljoen, dat stelt niet veel voor. Maar ja, dat komt weer door die hoge kosten die ze maken voor dat Lenioli-siep. Dat middel waarvan iedereen hoopt dat het wordt wordt goedgekeurd.
Ja, binnen nu en 16
weken.
Dagen.
Ja, ja, binnen 2 weken. En ja, alles hangt daar dus van af. En ook de fantasie die erin zit. En er is geen nieuws, maar het aandeel gaat wel -10. En ja, ja, ik kan dat niet duiden. Dus er staan ook bijna geen shorts uit. Wat ook logisch is, want je kan het niet voorspellen wat, of ze wel of geen goedkeuring krijgen. Dus dan ga je ook niet short op zo'n aandeel, want dan is dat gewoon gokken. Dat doen hedge funds niet. Dus dat is afwachten. Dus ja, je ziet toch veel, er zitten heel veel particulieren in een aandeel die toch wel vrij emotioneel zit. Want ik zag het ook weer op het forum te lezen vanochtend. Dat iemand die had dan zijn winst in die, hoe heet het nou, bank, die First...
First Republic?
First Republic, die had zich, ik heb al mijn winst in van First Republic in farming. Nou, dat is wel een beetje gestopt. Dat is een beetje het niveau waar we het over hebben.
dat gebeurt dan bij
ja,
First
maar
Republic.
Dat is dus wel... Ja, dus er zit heel veel, ja, toch wel ook sentiment, beweging, veel mensen emotie in.
Soms zelfs een compliment voor jou op het forum. Dus,
ja, dat komt niet vaak voor daar. Ik ben toch vaak heel, ja, toch wel een beetje sceptisch over deze belegging. Omdat het is, ze hebben één product en alles hangt weer af van die tweede. Dat moet worden goedgekeurd om deze beurskoers te verklaren. Dus ik ben daar gewoon heel voorzichtig over.
Ja, dat is natuurlijk het hele eieren eten. Inderdaad, als die goedkeuring er komt, ja, dan zit er ineens weer volop muziek in het aandeel. En dan is het een heel ander bedrijf eigenlijk, met een hele business erbij. Maar als het een nee is, ja, dan blijft er eigenlijk wel een vrij saaie, dure biopharma
ja,
over.
En we verwachten met een uitgebreide analyse te komen in de loop van deze dag. Zou ook maandag kunnen zijn, hangt een beetje af.
Ja, we hadden eigenlijk al gehoopt dat onze collega Martin Krum, die is bezig met een stuk van farming, dat hij al klaar zou zijn. Maar,
nou, hij is wel klaar, maar wat altijd gebruik is, als jij onder andere een quote neemt van de topman, dat je het stuk al altijd even voorlegt.
Hij heeft Simon de Vries gesproken.
Ja,
hou onze site in de gaten.
Dat is gewoon hoe journalistiek werkt, want dat is gewoon netjes.
Martin is helemaal geen journalist, joh. Dat is een analist.
Nee, je hebt helemaal gelijk, maar in de journalistiek, nee, daar heb je gelijk. Ik wil zeggen, in de journalistiek is dat gewoon... Is dat gewoon
nou,
netjes?
Het is gewoon de voorwaarden die Simon gesteld heeft. En dan ga je daarmee akkoord. Zo simpel is dat. Ja, verder valt er gewoon echt niks over farming te zeggen. Nogmaals, de headlines zijn leeg. En de cijfers, Niels zei het al even, de cijfers waren niet zo raar. En dan staat er toch min 11 op het bord. Dat geeft wel het hoog speculatieve van het aandeel op dit moment weer.
Klopt. Dus ja, maar het kan ook morgen, weet je, of maandag kan het zo weer anders zijn. Dus ik zou er niet te veel laten afleiden. En ja, de mensen die dit risico aan willen, ja, die moeten dat vooral doen. Maar... Ik zou er even voorzichtig mee zijn.
Dat is my cup of tea.
Ja. Basic Fit hadden cijfers. Denk een van de bedrijven die echt wel goed ligt deze week. We hadden er al uitgebreid.
Ja, dat wat was het ook weer? Dat was een mooie daling.
Ja, mooie daling. Dus als de AX -3 ging en Basic Fit ging -1,4... dan ben ik oprecht als aandeelhouder gewoon tevreden. want normaal verwacht je dan -5. Afgelopen jaar had je dan -5% gehad.
Dat weet ik nog uit de bear market van 20 jaar geleden. Waar inderdaad van die, op een borrel kwam je een hele blije fondsmanager tegen. Die stond maar -30, terwijl de benchmark -32 deed.
Dan heb je het goed gedaan. Zo werkt het, ja. Dus nee, maar als we echt kijken naar die cijfers... Met name winstgevendheid in het afgelopen jaar was beter. En met name waar je natuurlijk op gericht is, natuurlijk vooral die outlook. En wat ze zeggen, ze zijn niet heel specifiek. Maar als dan, dat is altijd wel leuk om managementtaal erbij te pakken. Dan hebben ze bijvoorbeeld over strong membership growth. Nou, als ze dat zeggen, dus dat woord strong, dat is een soort van codetaal. Want dan gaan we die schaal van Mokker bijpakken. Dat is een beetje de schaal voor managementtaal. En dan impliceert dat dus dat ze zeggen een ledengroei van circa 20-30%. Dat is echt fors. Moeten ze ook wel best wel wat nieuwe clubs openen. Ik vind dat wel ambitieus. Zeker omdat ze ook de tarieven met 25% hebben verhoogd. Instroom in het eerste kwartaal is wel, de eerste 2,5 maand is wel erg sterk. Maar met name dat speelt toch ook onder andere mee dat de koers goed ligt. En omdat die winstgevendheid verbetert, vooral dit jaar naar verwachting, gaat ook die schuldratio omlaag. En dan is de vrees dat er een emissie moet komen. Sowieso ging ik daar niet van uit. Maar zie je toch ook in de markt dat tot rust leidt. Want op basis hoe het nu gaat, hoeven ze geen emissie te doen.
Het is echt, ik vind het echt wel indrukwekkend wat Basic Fit presteert.
Ze zijn in de communicatie niet altijd even geweldig. Maar het verdienmodel, daar ben ik wel heel enthousiast over.
Ik naar de beurskoop dacht van sportschool, wat wil je daar nou mee gaan verdienen? Maar
het zijn vaak de beste. Een volwassen markt waar dan een disruptor in komt. Want dat zijn ze wel. Dus echt aan de onderkant opereren met die lage prijzen. En ja, die markt voor sportscholen is heel erg gefragmenteerd. Dus je hebt vaak maar...
Ja, één sportscholen had je. Ja.
Ja, ik bedoel, je hebt heel veel sportscholen, maar allemaal met één eigenaar. Je hebt geen ketens. Dus ja, als je wel een keten bent, kan je profiteren van schaalvoordelen. Kun je natuurlijk veel groter inkopen, dus laag goedkoper opereren. En ja, dan kun je een veel lagere prijzen vragen voor je lidmaatschap. Nou, dat is een heel succesvol verdienmodel.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met Primark en met AC Tion of Action. Hoe dat dan maar...
Nee, maar dat is echt voor zo'n keten. Ook met bijvoorbeeld als het gaat om marketing. Ja, je kan als keten kun je echt op de televisie met reclames kopen. Ja, als individuele sportschool-eigenaar gaat dat niet lukken. Dus ja, ik vind het een geweldig verdienmodel. Ja,
dus een disruptor in een volwassen markt.
Ja, ja, ik heb dit. En dat zijn vaak de beste beleggingen.
Ja, ja, nee, dat zijn sowieso aandelen die heel erg... Volgens mij heb ik dat ook wel eens in deze podcast gezegd. De beste aandelen over afgelopen 30 jaar, dat waren onder meer Monster, van die afschuwelijke drankjes, en Altria, sigarettenfabrikanten. Dus met andere woorden, hoe duurzaam en gezond we met ons mondje ook beleiden te zijn. In werkelijkheid doen we hele andere dingen.
Maar sportschool is natuurlijk wel zo gezond.
Dat, dat is wel dat is
want
wel
zowel
gezond.
Natuurlijk ouderen moeten meer sporten, want ja, die moeten toch gewoon, die worden ouder, dus moeten toch gewoon gezond blijven. En die jonge mensen zijn juist heel erg met hun eigen
ja, maar gaan die ouderen ook naar Basic Fit, of niet?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, nee, ik was de laatste keer was dat geloof ik op bij. Ik dacht dat het Jinek was. Van echt oudere mensen die dan allemaal dus toch naar de Basic Fit gingen. En dat is voor hun gewoon echt ook een sociale werkplaats bijna. Dat ze dan in de ochtend om 8:00 met z'n allen er naartoe gaan. Ja, ja, en dat is, ja, het is gewoon ook een uitje voor die mensen. Dat is echt waar.
Ik had niet verwacht dat de oudere mensen zijn.
Ja,
gaan,
nee, echt wel. Ja.
Maar goed, nogmaals, ik heb Basic Fit echt gruwelijk onderschat. Bij de beursganger eigenlijk al die jaren wel.
5 jaar zit ik er inmiddels in. Dus, en dan hebben we corona gehad. We hebben alles een beetje achter de rug gehad.
Ja, precies. En ze groeien als kool. Net wat je zegt, ze slagen er ook nog in om de mensen meer geld te laten betalen. Dat is knap.
Eigenlijk die marktomstandigheden zaten in 5 jaar eigenlijk heel erg tegen. Maar toch gewoon is het aandeel best wel mooi opgelopen. Persoonlijk.
Dus, nou ja, dat pleit voor de kwaliteit, denk ik. Maar ze zijn natuurlijk ook ondernemers, hè, die René Moos. Dat is geen manager, maar een ondernemer. Dus daar zit misschien de truc in. Ja, dan hadden we van de week hadden we nog een aandeeltje wat heel opvallend bewoog. En toen was er ineens een persbericht.
Ja, dan hebben we het over Ordina. Toevallig een aandeel dat ik volg. Ik denk niet dat veel mensen het, dat veel luisteraars het kennen. Want het is wel echt voor de fijnproevers.
Ja, dat is natuurlijk vooral een aandeel van 20 jaar geleden. Toen ICT-bedrijven, dat was helemaal de bom. Dat waren de techs van die tijd. Ordina is eigenlijk een van de weinigen die is overgebleven. Wat was in ieder geval, ze praten met verschillende partijen over een eventuele overname. En dat is gewoon gelekt. Dat kunnen we wel zeggen.
Want er waren nog geen headlines van. Meestal heb je ook wel geruchten dat via Bloomberg of Reuters binnenkomt. Maar dat was allemaal niet. Ze kwamen er echt zelf mee. En de dag daarvoor waren ze echt hoge volumes. Dus dat
ja, de slotveiling zat enorm volume. Dus waarschijnlijk heeft een professionele partij iets gehoord. Of is... Ja, die zijn dat iets te weten gekomen, waardoor ze vol hebben ingezet. Dat, tenminste, zo probeer je dat dan te reconstrueren op basis van de weinige feiten die je hebt. Maar ook de volgende dag zat er al vrij veel volume in, koers liep op. En toen was er dat persbericht. Ja. Ja,
dus nee, dan geven ze aan dat er ook meerdere partijen zijn die een informeel bod hebben gedaan. Dus dat is toch wel serieus.
Betekende dat ze ermee de boer op zijn opgegaan? Of dat ze zakenbank hebben ingelicht? Gooi ze ergens een balletje op?
Ik vind dat lastig. Want ja, ik heb eind vorig jaar nog gesprekken gehad met Investor Relations. Toen waren ze juist zelf bezig om overnames te willen doen. Dus ik zag dat eerlijk
gezegd...
Hebben
ze je vakkundig het bos ingestuurd?
Ja, dat zou kunnen. Want ik heb wel eens opgegeven. 2 jaar geleden zag ik het inderdaad wel als overnamekandidaat. Want het is sowieso een bedrijf. Het is een ICT-dienstverlener. Maar wat namen interessant maakt, is ze hebben een sterke balans. Dus met een hoge netto kaspositie. Nou, dat maakt vaak een bedrijf extra kwetsbaar voor een overname. Alleen, de waardering was wel al behoorlijk opgelopen. Want waar 2 jaar geleden de waardering, 2,5 jaar geleden... dat je nog maar 9 à 10 keer de verwachte winst betaalde, is dat nu al 17. Dus het aandeel is ook fors duurder geworden. En ik heb daar zelf naar gekeken. En zeker, kijk, het bedrijf opereert toch in een vrij... zeker als je kijkt om de marges staan dit jaar toch wel onder druk. Omdat aantal de werknemers, de arbeidsmarkt...
is natuurlijk moeilijk.
Dat is heel lastig. Dat wilde ik zeggen, dat die arbeidsmarkt voor technisch geschoold personeel is heel krap. Dus dat maakt voor hun heel moeilijk om 1 nieuwe mensen aan te werven. En 2, ze zijn vaak ook, die lonen gaan ook fors omhoog. En dat zie je helemaal in België. Moeten ze alles...
Ja, moeten ze automatisch compenseren.
Ja, dus daarom verwacht ik dit jaar niet op winstgroei. En om dan voor zo'n bedrijf, en sowieso wat in het verleden heel veel issues heeft gehad, om daar dan meer dan 20 keer de winst voor te moeten betalen. Ja, ING en ABN vinden dat wel waard. Dus dat is een beetje waar ik ook naar kijk.
Zij maar die weten misschien ook wel meer. Ja,
zij hebben dus al een overnamebod geschat van €5,30 tot €5,65. Dus ja, dat is, daar kan er nog wel 15% bij. Alleen ja, ik zie dat toch. Ja, het zou kunnen, maar ik zie het qua, als ik kijk naar de fundamentals. Ja,
is het dan de business die aantrekkelijk doet? Ik bedoel, Ordina doet heel veel overheidsopdrachten.
Nee, uiteraard, er zit wel groei. Alleen, je omzet kan wel groeien. Maar als je kosten ook fors oplopen, omdat je je personeel veel meer moet betalen, of omdat je het gewoon, je kan wel meer opdrachten krijgen, maar als je geen mensen hebt, ja, dan kan je er niet aan die vraag voldoen. Dus dat zijn allemaal risico's. En ik vind wel dat je dat moet meenemen in je waardering. En ook dat het een klein bedrijf is, wat in het verleden heel veel issues heeft gehad. Want ja, er zal maar een keer een groot overheidsproject mislukken. Dat is in het verleden al eens gebeurd.
Een overheidsproject dat mislukt?
Ja,
nee,
maar dan,
dat meen je. Ja,
dat komt wel eens voor. Maar als Ordina de schuldig is, dan zegt de over, ja, we nemen even jou niet meer als partij die even die opdrachten gaat doen. Dus dan, dat zijn allemaal risico's. Ik wil dat wel in de waardering terugzien. En ik ben zelf heel voorzichtig. Ik zit eerder richting die €4. Heb ik heel veel kritiek op gehad van een aantal aandeelhouders. Daar heb ik ook mails over gehad.
Ook, ja, vind je het gek?
Ja. Ja. En ook van, hoe kun je 1 zo laag zitten? Hè? En 2, ja, maar waarom, hè, de koers zit erboven. Waarom vind je dan dat alsnog dat mensen het, hè, dat je het kan vasthouden? Nou, wat ik al zei, een koersdoel kan er onder de huidige beurskoers liggen. Dan kan je het nog steeds aanvaardbaar vinden om het vast te houden. Bijvoorbeeld omdat Ordina ook een heel fors dividend aan de dividend aan het uitkeren. Nou, dan weten we ook, dat gaat weer van de koers af. Dus ja, ik had daar wel wat kritiek op. Maar ik blijf wel een beetje bij mijn standpunt, dat ik hier wel voorzichtig over ben, omdat het aandeel nu geprijsd is voor perfectie.
Dus als er dan geen overnemer komt, dan is er misschien ook wel wat downside. Of zie je dat niet zo snel gebeuren?
Dat zit er wel in. Zeker als die partijen niet, als ze er niet uitkomen. Dus als je een mooie winst hebt, ik sluit niet uit dat het wel handig is om misschien iets te verkopen.
Dat is duidelijk. Ik denk dat we moeten overgaan naar onze laatste rubriek van vandaag, Niels. Kijk op de grafiek. Bij ons aangesloten is Wouter Slot, technisch analist van Tostrams.nl, een IEX-dochter. En wat voor grafiek heb jij vandaag meegenomen?
Nou ja, kijk, we hebben weer een soort nieuwe bankencrisis.
Lijkt
die al weer vrij snel in de kiem gesmoord te worden door allerlei ingrepen. En tijdens al het beursgeweld van de afgelopen week zagen we natuurlijk de goudprijs al hard oplopen.
Die had je vorige week. Ja.
Die had ik vorige week. Maar er is nog een asset die afgelopen week eigenlijk toch wel vrij hard omhoog gegaan is.
Tromgeroffel. Wat zou dat nou zijn?
Dat is Bitcoin. We zien de Bitcoin-koers echt hard oplopen. En als we dan het koersverloop van de afgelopen jaren even bekijken, dan hebben we toch wel een flinke daling gehad, zo'n 75%. En de afgelopen jaar is hij al een beetje gaan stabiliseren. We hebben nog wel een lagere bodem op een gegeven moment gevormd. Maar waar zagen we toch wel wat positieve divergentie. Dus dat die trend zeg maar in kracht afnam. Nou, onlangs is die dalende trend verlaten. En is die koers opgelopen naar een hele belangrijke weerstand rond de $25.000. En als we dan wat een beetje zo uitzoomen, dan zien we een soort van kopschouderpatroon, een omgekeerd kopschouderpatroon, wat in de technische analyse toch wel een heel belangrijk bodempatroon kan worden. En deze week, doordat al dat koersgeweld, breekt die door die neckline eigenlijk heen van die $25.000. En als die dat vast weet te houden, dan komt er toch wel weer wat mooi opwaarts potentieel vrij.
Je ziet heel duidelijk, dat is natuurlijk een technisch soort van tip. Hè, Bitcoin, want fundamenteel valt er weinig kaas van te maken. Maar technisch inderdaad. Ja, interessant.
Het handelt ook heel technisch. Ik bedoel, ik heb natuurlijk 2 linkerhanden. Ik kan geen lineaal vasthouden. Maar je ziet het altijd in schuifjes bewegen. Hè? Dan een tijdje zijwaarts, dan ineens weer zo'n streep omhoog of omlaag.
Ja, het is echt een asset die vooral met sentiment te maken heeft. En als het sentiment gewoon niet goed is, dan wil niemand het hebben. En als het zoals nu, weet je, dan speelt het weer. Dus zeg maar, vanaf 1 januari is er wel $300 miljard in de cryptomarkt teruggekeerd.
Ja, en dat zijn toch wel flinke bedragen. Dat is ongeveer wat er verbrand is bij al die banken en al die partijen rondom crypto. Die
ja, zijn... dus, en dat zijn echt niet alleen de particulieren. Dat zijn ook wel grote partijen die dan... dat is toch wel als een soort van veilige haven. Ja, misschien is het wel de toekomst van het financiële systeem als het, als het traditionele. Dat is natuurlijk waar Bitcoin ooit voor ontwikkeld is, zeg maar, in de vorige bankencrisis. Over,
ja. Doen jullie zelf ook bij Tostram iets met Bitcoin?
Ja, zeker. We volgen een aantal crypto's en die volgen we op dagelijkse basis.
Oké, okay, en dan kun je zowel op ix.nl lezen als tostrams.nl.
Ja, nou, de echte analyses die zijn momenteel alleen nog op tostrams.nl te vinden, ja.
Oké, okay. En de grafiek van Bitcoin die zit uiteraard bij het stukje van deze podcast op ix.nl. Dat u niet denkt van, hoe moet ik nou een grafiek bekijken in een podcast? Wouter, dank je wel. En denk je nog één ding. Denk jij dat als er een bankencrisis komt, dat je dan voortaan gewoon in Bitcoin moet?
Nou, ik denk zeker dat het nog niet zo snel gaat. En, zit zoveel traditioneel geld in die banken. Dat geven ze ook niet zomaar op. Maar ja, steeds meer partijen gaan er ongetwijfeld in geloven dat dat misschien wel de toekomst is.
We gaan het meemaken. En u geniet van het mooie weer. Het is zomaar mooi weer hier op het Damrak vandaag. Geniet ook van de beurs op dit moment. En ja, laten we hopen dat we over een week tijd het woord bankencrisis niet meer in deze podcast tegenkomen. Want zo snel kan het ook allemaal nog weer gaan. Dank voor het luisteren. Dank Wouter, dank Niels. En tot volgende week bij de IX Beleggers podcast.